Goedenavond gemeente, jongens, meisjes, zusters en broeders, we allemaal in deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk zijn of thuis of elders deze dienst meebeleven. In deze dienst zal dominee Heikoop uit Loosdrecht voorgaan. De bloemen van deze dag gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de familie Kuivenhoven van het Middelveld. Als u als gemeente dit de bloemen wilt wegbrengen, kunt u zich na de dienst melden bij de koster. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 98. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaan wij verder met zingen van Psalm 42, de versen 1 en 5. Psalm 42, vers 1 en vers 5. Wij belijden ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea, opgesteld in het jaar 325 na de geboorte van de Christus. En wij zingen daarna van Psalm 150 het eerste vers, Psalm 150 vers 1. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart deze woorden. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en alle onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, en door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en mens is geworden, die voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Hij wiens rijk geen einde zal hebben. En wij geloven in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en van de Zoon, die met de Vader en de Zoon samen wordt aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Bidden wij om verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere in de hemel, wij danken u dat wij bijeen mogen zijn rondom uw woord, rondom in uw naam. Wij danken u en wij loven en wij prijzen u. U die de schepper bent van hemel en aarde. Al die triljoenen sterren, die miljarden sterrenstelsels, veel groter dan wij ons kunnen voorstellen. U hebt het allemaal gemaakt. En de aarde als een piepklein planeetje, maar toch ook weer zo groot dat die 8 miljard mensen al bevat. Maar ook zo ontzettend veel gebeurt waar ons hele leven zich afspeelt. U die geuren en kleuren, dieren en planten gemaakt hebt. En het ging u moeiteloos af. kost u geen moeite. U sprak en het was er. Hoe groot bent u? Heere, wij loven en prijzen u om een nog groter werk dat u gedaan hebt. Dat u in uw Zoon Jezus Christus de strijd bent aangegaan met alle kwade machten. Met de duivel, met de zonde en schuld, met de dood. En dat is u niet moeiteloos afgegaan. Wat hebt u diep moeten gaan? Het heeft u bloed, zweet en tranen gekost. U bent uitgelachen, in het gezicht geslagen, aan een kruis genageld. U bent zelfs neergedaald tot in de hel. En wat dat is, dat weten wij niet. Gelukkig maar, u bent daar geweest, zodat wij er nooit hoeven komen. Heere, wij danken u dat u zo diep bent gegaan. En dat u hebt volhard en dat u de overwinnaar bent, de opgestane Heer en Heiland, die leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Dank u wel voor uw grote, peilloze liefde voor ons. Heere, wij bidden u, wees u ons nabij in deze dienst. Wij danken u dat uw woord u menslievend noemt. Wat zou het voor u uitmaken, één mens meer of minder? Maar u bent als een goede herder in ieder schaap geïnteresseerd. Ieder mens gaat u ter harte. En het is eigenlijk nauwelijks te vatten, maar we hebben het allemaal in ons, de mogelijkheid om u blij te maken en verdrietig te maken. Blij, want er is vreugde bij u en de engelen over iedere zondaar die zich bekeert, die uw naam verheerlijkt. En we kunnen u ook verdrietig maken door ons af te keren van u. Heere, laat dat niet gebeuren. Wil met uw geest in ons hart werken. Tegen al die dingen in die ons tegenhouden, breek af als dat nodig is. En bouw op wat uw koninkrijk dient. Dank u wel dat u ook met uw Heilige Geest weer zo diep wilt gaan in ons hart met zoveel jaloezie, met zoveel afgunst, met zoveel begeerte, met zoveel gedachten waar we ons soms over kunnen schamen, waar we soms blij van kunnen zijn dat de mensen om ons heen dat niet weten, dat we zulke dingen denken. Maar u kent dat allemaal, u weet dat. En wat een wonder van uw genade, dat u dat allemaal weet en dat u ons dan toch kunt liefhebben, wilt liefhebben, met een goddelijke liefde. Heere, geef dat vanavond de vreugde vermeerderd mag worden en uw naam groot gemaakt mag worden. Dat het geloof van ieder van ons en van de gemeente als geheel gebouwd mag worden. Hoort u zo ons gebed? We vragen het u alles in de genadige vergeving in de naam van de Heiland, uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Amen. Er is één schriftlezing, die kunt u vinden in het Oude Testament uit het boek van de Psalmen. En daarvan het 83ste hoofdstuk, Psalm 83. Psalm 83, er staat boven gebed om straf voor de vijand. Maar dat is het niet helemaal, er wordt ook gebeden om een soort bekering van de vijand. In ieder geval, Israël wordt omringd door vijanden, dat is het thema van deze psalm. Psalm 83, een lied, een psalm van Asaf. O God, zwijg niet, houd u niet doof, wees niet stil, o God. Want zie, uw vijanden tieren, wie u haten, steken hun hoofd omhoog. Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd, deze hebben een verbond tegen u gesloten, de tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten, Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de bewoners van Tyrus. Ook Assyrië heeft zich bij hen aangesloten. Zij zijn voor de zonen van Lot een sterke arm geweest. Doe met hen als met Midian, als met Sisera, als met Jabin aan de beek Kishon. Zij zijn weggevaagd te Endor. Zij zijn geworden tot mest op de aardbodem. Maak hen en hun edelen, Oreb en als Seeb, al hun vorsten, als de woningen van God, voor onszelf in bezit nemen. Mijn God, maak hen als een werveldistel, als stoppels voor de wind. Zoals vuur een woud verbrandt, zoals de vlam de bergen verzengt, achtervolg hen zo met uw storm. Jaag hun schrik aan met uw wervelwind. Bedek hun gezicht met schande. Dan zullen zij, Heere, uw naam zoeken. Laten zij beschaamd en door schrik overmand zijn tot in eeuwigheid. Laten zij rood van schaamte worden en omkomen. Dan zullen zij weten dat u, uw naam is Heere, u alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde. Wij zingen als voorbereiding op de preek van Psalm 2, de verzen 1 en 4 uit Weerklank. Psalm 2 lijkt wel een beetje op Psalm 83. Ook daar vijanden van Israël die zich vergaderen, samenkomen. En ook daar wordt gebeden om de ondergang van de vijanden of de bekering van de vijanden. Psalm 2, vers 1 en 4 uit Weerklank. Na de preek zingen wij van gezang 212, de versen 1, 2, 4 en 6 uit Weerklank. Gezang 212, vers 1, 2, 4 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Psalm 83 is geschreven door Asaf. En Asaf was een van de mensen die in de tempeldienst, latere tempeldienst, de dienst in de tabernakel werkte ten tijde van koning David. En David die regeerde zo ongeveer 1000 voor Christus. Dus die psalm 83 die is pakweg een 3000 jaar geleden is hij geschreven. Het gekke is, als iemand nou zou zeggen dat die 3 maanden geleden geschreven is, dan zou je het ook haast kunnen geloven. Want die toestand die psalm 83 beschrijft, waar Asaf het over heeft, dat zien wij eigenlijk in onze tijd haast 1 op 1 zich herhalen. Asaf zegt dat Israël wordt aangevallen. En hij zegt, ze beramen listig een heimelijke aanslag tegen uw volk. Nou, dat is eigenlijk precies wat er gebeurd is vorig jaar, 7 oktober. Een heimelijke aanslag, 2 jaar lang in het geheim voorbereid. Een hele listige aanslag ook, die Israël totaal niet heeft zien aankomen. En vanaf die dag is er oorlog. Net als in Psalm 83. En Asaf noemt al die vijanden van Israël op. Het zijn er 10 die hij noemt. En ze omringen Israël van alle kanten. De Edomieten, nakomelingen van Esau ten zuiden van de Dode Zee. De Ismaëlieten, dat zijn de stamvaders van de Arabieren. Nou, dan denk je een beetje aan het zuiden, daar die kant ook op van Jemen, waar die Houthis zo hebben aangevallen. Moab en Ammon in de buurt van Jordanië. En Amalek ten zuiden van Israël. Filistea, dat is precies waar de Filistijnen woonden. Dat is precies de Gazastrook waar het een jaar geleden begonnen is. De Palestijnen zijn ook daarna genoemd, Filistijnen. Palestijnen zijn pas veel later gekomen, zijn Arabieren. Die kwamen pas in de 7e eeuw na Christus. Maar het is wel precies datzelfde gebied waar Israël ooit werd aangevallen door de Filistijnen, zijn het nu de Palestijnen. En dan noemt Asaf noemt ook Tyrus en Sidon, dat is Libanon. Dat is precies waar Hezbollah nu zit. En dan wordt er ook nog eens genoemd Assyrië. Dan zit je een heel eind naar het oosten toe. Dat is Irak, dat is Iran, waar af en toe ook de kruisraketten en dergelijke richting Israël vlogen. Het afgelopen jaar. Israël wordt, net als in de dagen van Asaf, helemaal omringd door vijanden en van alle kanten aangevallen. En dan kun je een beetje afvragen, wat drijft die vijanden? Psalm 2 zegt dat ook, ja, wat is dat nou, wat beweegt hen? Asaf zegt, het gaat ten diepste niet om Israël, maar het gaat om de God van Israël. Want zegt hij, uw vijanden tieren, zegt hij tegen de Heere God. Wie u haten, steken het hoofd omhoog. Ze beramen een aanslag tegen uw volk. Ze beraadslagen tegen uw beschermelingen. Ze hebben een verbond tegen u gesloten. Dus het is op het eerste gezicht tegen Israël gericht, maar het gaat nog een laagje dieper. Het is ten diepste tegen de God van Israël gericht. Dus het gaat ten diepste om een godsdienstige strijd. Dat is goed om te beseffen, want daar gaat het nu ook weer om. En ik denk dat heel veel mensen in Nederland dat niet zo echt goed in de gaten hebben. Nederland is ook bepaald geen godsdienstig land meer. En dan, ja, dan ga je een beetje denken als westelingen van, nou ja, iedereen op deze wereld wil eigenlijk hetzelfde, wil gewoon een beetje geld verdienen, wil een beetje een gelukkig leven hebben. Beetje natje en droogje, beetje plezier en gewoon, nou ja, dat is het wat ieder mens wil. Maar helaas was het maar zo. Dat is niet zo. Het gaat nog veel dieper hoe sommige mensen erin staan. godsdiensten kunnen een goede, maar ook een hele slechte invloed hebben. En als je kijkt hier naar dit conflict, Israëli's, die hebben het over de Simchat Torah-oorlog. Simchat Torah, de vreugde van de wet, die 7 oktober, dat was gewoon een feestdag, ze hebben het naar die feestdag genoemd. Palestijnen, die hebben het over de Al-Aqsa-storm. En de Al-Aqsa, dat is die moskee die staat op dat tempelplein waar ooit de tempel van Salomo en de tempel van Herodes gestaan hebben. En de Al-Aqsa-storm gaat dus ten diepste om de bevrijding van Jeruzalem. En leiders van Hamas zeggen dat ook. Het gaat ons niet om een eigen staat, het gaat ons niet om land, het gaat ons niet om zelfbestuur. Maar Israël moet van de kaart verdwijnen. Of zoals Asaf het weer uitdrukte, laten wij de woningen, de woonsteden van God voor ons in bezit nemen, zeggen die vijanden. Wat zijn die woonsteden van God? Nou, dan denk je bij uitstek aan Jeruzalem, de plek waar God bij zijn volk wilde wonen, de plaatsen waar God, waar ooit die tempel van God gestaan heeft, Jeruzalem, de woonstad van God. En dan kun je een beetje afvragen van ja, waarom willen ze dat dan? Wat zit daar dan achter? Het heeft dan met godsdienst te maken, maar wat zit er dan achter? Nou, er zit achter dat Israël in de Bijbel een plek krijgt die geen enkel ander volk krijgt. Israël wordt het uitverkoren volk genoemd, de uitverkorenen. Israël wordt de eerstgeborene genoemd, de oogappel van God. Israël heeft een volstrekt unieke plek. Van geen enkel ander volk wordt dat gezegd. Sterker nog, God wordt zelfs de God van Israël genoemd. Het is het enige land. Dat geeft ook een soort garantie dat Israël wel moet blijven bestaan. Het zou wel heel gek zijn als God een keer de God wordt van een volk wat niet meer bestaat. Maar dat is ook een van de motivaties, dat God de God is van Israël, dat volk heeft uitverkoren. Laten wij Israël uitroeien, zeggen ze, zodat er aan Israël niet meer gedacht wordt. En misschien ook aan de God van Israël niet. Waarom heeft Israël die bijzondere plek gekregen? Kunnen wij niet helemaal nagaan. Dat is iets van Gods soeverein welbehagen. Dat is iets van zijn uitverkiezing. Het gaat er niet om dat Israël nou zo, ja, dat is het dan en de rest is allemaal niks. Dat is zeker niet zo. Mocht Israël dat ooit denken, dan komt er meteen een profeet en die zegt tegen het volk van luister eens, voel jezelf echt niet bijzonder, voel jezelf echt niet beter dan een ander. Jullie vader Abraham was ook maar een dwalende Arameer, was ook maar een van de rondtrekkende heiden. Het is Gods soevereine welbehagen dat hij Israël heeft uitverkoren. En dat God er soms zijn voorkeuren op nahoudt, ja, dat roept irritatie op. Die bijzondere positie die Israël heeft, nogmaals, niet dat het alleen maar om Israël gaat. Meteen als Abraham geroepen wordt, dan wordt er meteen gezegd van in u zullen alle volkeren van de aardbodem gezegend worden. Dus het gaat echt niet alleen maar om Israël, maar toch, Israël krijgt een bijzondere positie. En wat je dan ziet, is dat een aantal vijanden van Israël dat niet accepteren. En als je dan die 10 vijanden die Asaf opnoemt in Psalm 83, als je die nog eens even doorloopt, dan valt er iets op. Namelijk 8 van die 10 vijanden, het grootste deel, is eigenlijk familie in de verte van Israël. Asaf die heeft het over de Edomieten. Dat zijn de nakomelingen van Esau, de tweelingbroer van Jacob. En er wordt gesproken over de Ismaëlieten. Ismaël, dat was de zoon van Abraham, niet van Sarah, van Hagar. Moab en Ammon, dat waren nakomelingen van Lot, de neef van Abraham. Amalek, ook dat is een nakomeling van Abraham. Gebal, dat zijn ook een soort Hagarenen, Hagrieten, zo worden ze ook genoemd, ook een soort van Arabieren. Dus het gekke is dat die vijanden die Israël benauwen, zijn eigenlijk familie. broedervolken. Ook dat is vandaag de dag nog precies zo. Arabieren en Israëli's die lijken in allerlei opzichten op elkaar. Bijvoorbeeld ook qua taal. Als een Israëli en een Arabier, als die heel langzaam, heel rustig praten, dan kunnen ze elkaar zo'n beetje verstaan. Zozeer lijken die talen op elkaar. Maar toch, God heeft dus Israël een bepaalde positie gegeven, een bepaalde bijzondere genade, die hij niet aan anderen heeft gegeven. En dat doet hij wel eens vaker. En dat roept vreselijke irritatie op. Haat en nijd, die heel ver kunnen gaan. En ja, je ziet dat meteen al op een van de eerste bladzijden van de Bijbel. Adam en Eva krijgen Kaïn en Abel. Kaïn, dat betekent echt een vent, een stoere kerel. Hè? Abel, ademtochtje, ijdelheid, zwak mannetje. En dan brengen ze allebei een offer. En dan geeft God Abel een bijzondere genade. Hij neemt dat offer aan. Misschien zegent hij Abel op een bijzondere manier. Hij geeft Abel iets wat hij niet aan Kaïn geeft. En u weet het gevolg ervan. Kaïn wordt zo vreselijk boos dat hij zijn broer doodslaat. Jacob en Esau, daar doet God het ook weer. Esau was de eerstgeborene, was in die tijd heel belangrijk. En Jacob was de tweede. Maar God draait het om. De meerdere zal de mindere dienen. Nou, het gevolg daarvan was heibel in de tent van Isaac en Rebekka. Jacob en Esau, Jacob die achter die eerstgeboorterecht aangaat en zo. En uiteindelijk hun nakomelingen, de Israëlieten en de Edomieten, is eigenlijk nooit meer goed gekomen. Je ziet het bij de Heer Jezus. De Heer Jezus die ging heel vriendschappelijk om met fariseeën, at bij ze, praten met ze en zo. Maar soms dan kwam je ook in een dorp en dan dachten sommige mensen van zichzelf dat ze rechtvaardig waren. Die dachten van nou, Jezus komt wel bij mij eten. Maar dan ging Jezus daar zitten eten bij hoeren, bij tollenaars, bij zondaars. Ja, dat heeft men hem niet in dank afgenomen. Als God soms een bijzondere gave geeft en ook als hij Israël uitverkiest, dan blijkt dat een beetje tegen het zere been te zijn van die mensen die niet Israël zijn, zeg maar. En je ziet dat in de geschiedenis van de mensheid, zie je dat ook terugkomen, de irritatie daarover. En je ziet dat heel erg duidelijk bij moslims en bij christenen. Eerst bij moslims, Mohammed, een Arabier, dat was een nakomeling van Ismaël. En u kent die verhalen wel. Op een gegeven moment heeft de Heere God aan Abraham en Sarah beloofd, jullie zullen uitgebreid nageslacht krijgen en de belofte van de verlosser en zo. En wat doen ze dan? Het duurt maar en het duurt maar. Er komt geen zoon. En dan nog geen van Sarah. Gaat Abraham dan naar bed met Hagar en die baart dan een zoon, Ismaël. Nou, iedereen tevreden. Iedereen, Abraham heeft zijn zoon. Alleen de Heere God is niet tevreden. Want hij heeft zijn belofte gedaan aan Abraham en Sarah. En dus wordt op een gegeven moment ook Sarah wordt zwanger, krijgt ook een kind. En dat is Isaac, de tweede zoon van Abraham. En dan gaat de Heere God, gaat dus juist met Isaac, die geeft hem als het ware het eerstgeboorterecht. In hem zal uw nageslacht zijn. En de Heere God gaat verder op de lijn van Abraham, Isaac en Jacob. En Ismaël, die de oudste zoon was, wordt toch een beetje buitenspel gezet. En het gevolg daarvan is herrie in de tent van Abraham. Ismaël en Isaac kunnen niet in vrede in één tent leven. En dan uiteindelijk die verwijdering. En dan zie je onder de nakomelingen van Ismaël bij de Arabieren, daar ontstaat eeuwen later ontstaat de islam. Daar wordt de Koran geschreven. En dan in de Koran, dan wordt als het ware dat eerstgeboorterecht van Ismaël wordt weer helemaal opgeëist. Er wordt gezegd van kijk, God is echt de God van Abraham, van Ismaël. Het offerfeest, dat wordt tegenwoordig in Nederland ook door moslims heel uitgebreid gevierd. Dat is niet dat Isaac geofferd moet worden, maar Ismaël. En als Abraham met zijn zoon een pelgrimstocht gaat maken, dan is het niet dat hij met Isaac naar Jeruzalem gaat of zo, zoals de Bijbel vertelt. Nee, dan is het met Ismaël en dan gaan ze samen naar Mekka. De Koran staat vol afwijzing tegenover Joden. Dat dat echt niet het uitverkoren volk is of zo. Abraham is natuurlijk een heel groot profeet, maar dan gaat het verder in de lijn van Ismaël. Die bijzondere positie van Israël als uitverkoren volk, dat wordt ontkend. Het gaat via Ismaël verder. Een tweede poging kun je eigenlijk ook wel zien in de kerk. Een hoop christenen die eigenlijk toch een beetje zo zijn gaan denken, vervangingstheologie wordt dat wel genoemd, van ja, Israël was wel het uitverkoren volk, hè? Zeker, ja, dat staat in de Bijbel. Maar ja, goed, helaas, die geloven meestal niet in Jezus als de Messias. Nou ja, nou is dat uitverkoren volk, dat eeuwige verbond, dat houdt dan ook een beetje op. En ja, nu zijn wij de gemeente van Christus, eigenlijk zijn wij nu het ware Israël. Nu zijn wij het uitverkoren volk. En Israël, nou ja, die mag tot geloof komen in Jezus. En dan mogen ze het weer bijhoren, maar eigenlijk worden ze een beetje afgeschreven. En dat is een gedachtegang die je in de kerk vaak tegenkomt. Het uitzicht er onder andere in van dat je een klein beetje negatief praat over het Oude Testament. Dat je bijvoorbeeld dingen gaat zeggen als van ja, het Oude Testament, ja, dat is toch een beetje een wrede God nog. Een beetje haatdragend, oog om oog, tand om tand. Echt oorlogsgod en zo. Nieuwe Testament, dat is heel anders. Dan heb je de God van de liefde. En dan moet je 70 maal 7 maal vergeven. En dan moet je je naaste lief hebben als jezelf. Nieuw Testament, God van liefde. Het Oude Testament, ja, toch eigenlijk nog God in zijn toornige periode, zeg maar. En dan wordt er ook een beetje over het Oude Testament gepraat. Zo, Oude Testament, Oude Verbond. Van ja, ja, dat was destijds met Israël. Dat is een mooi opstapje. Maar ja, wij leven nou in de tijd van het Nieuwe Verbond. Het Nieuwe Testament. En dat Nieuwe Verbond, dat is niet meer het verbond tussen God en Israël. Nee, dat is het verbond tussen Jezus Christus en zijn gemeente, dat zijn wij, en daar draait het nu om. En alle die in Christus geloven, en dan wordt de Heilige Geest wordt uitgestort, nou, dat wordt wel eens genoemd het geboortefeest van de kerk, over alle volkeren wordt die uitgestort. Nou ja, en dan is eigenlijk de bijzondere positie van Israël is voorbij. Nu zijn wij de gemeente uit alle heidenvolkeren, nu zijn wij, wij hebben de Geest ontvangen, wij zijn dat nieuwe volk van God. Toch? Wie zo denkt, is de vraag of dat wel helemaal zo bijbels is. Oog om oog, tand om tand, betekent dat van nou sla er maar op los of zo? Je mag gewoon wraak nemen? Nee. Het was een regel voor rechters. Dat een straf moest altijd in evenwicht zijn met de misdaad die begaan was. Je mocht niet onevenredig zwaar straffen, wat in die tijd vaak voorkwam. Dus een hele wijze, verstandige regel die God aan de rechters in Israël gaf. En barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goede tierenheid, wordt verschillende keren in het Oude Testament gezegd. Prachtige tekst. Kun je dan zeggen van, nou ja, Nieuwe Testament, daar heb je de God van de liefde of zo? En je naaste liefhebber als jezelf staat in het Nieuwe Testament, maar u weet hopelijk, het is een citaat uit het Oude Testament. Daar stond het al. Dus dat idee dat God ineens zo heel erg veranderd is in de tijd van het Nieuwe Testament, ja. Dan ga je nemen, is de vraag of je het Oude Testament wel helemaal goed serieus neemt. En dat nieuwe verbond, inderdaad, dat is er. Maar met wie is dat gesloten? De eerste profeet die daarover spreekt, dat nieuwe verbond, dat is Jeremia. En door de mond van Jeremia zegt God, het zal te dien dagen geschieden dat ik een nieuw verbond zal sluiten, en dan vooral even doorlezen, met het huis van Juda en met het huis van Israël. Dat zegt Jeremia, dat nieuwe verbond, dat wordt gesloten met Israël. En wanneer wordt dat nieuwe verbond gesloten? De Heer Jezus zegt, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Tegen wie zegt hij dat? Tegen 12 discipelen. Of misschien 11, dat Judas al weg was, wordt niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval, hij zegt het tegen alleen maar Joden. En hij zegt het tegen 12 discipelen die met z'n 12 de 12 stammen van Israël vertegenwoordigen. En dan op een gegeven moment dan wordt de Pinkstergeest, de geest, wordt uitgestort. Over wie? Wordt vaak gedacht van ja, dat zijn allerlei volkeren, Parthen, Mede, Elamieten, inwoners van Pontus, van Azië, worden allemaal opgenoemd en zo. Inderdaad, maar als Petrus ze dan aanspreekt, dan zegt hij, gij inwoners van Jeruzalem en gij Joodse mannen. Het waren allemaal Joden, het waren inwoners van Jeruzalem. Ze hadden ooit her en der in dat hele Romeinse Rijk gewoond, dat deden een hele hoop Joden. En dan, als ze een beetje geld verdiend hadden en ze gingen met pensioen of zo, dan met name de meest vrome Joden wilden dan weer in Jeruzalem wonen, gingen weer terug naar Jeruzalem, gingen daar de godsdienstige feesten vieren. En die hadden dus inmiddels allerlei talen geleerd en die volgden, dat waren kleine gemeenschapjes in Jeruzalem en zo. Maar het waren gewoon allemaal Joden. En wanneer komen dan heidenen erbij? Dat is een heel eind later. Eerst wordt de Heilige Geest uitgestort over Joden. En dan wordt op een gegeven moment wordt het evangelie verkondigd in Judea en Samaria. En dan pas in Handelingen 10, dan heb je voor het eerst dat er een heiden tot geloof komt. Dat is Cornelius, een Romeinse hoofdman. En dan moet Petrus, die moet nog een speciaal visioen krijgen eerst, voordat die heidenen het evangelie gaat verkondigen. En dat doet hij en dan komt Cornelius tot geloof. Cornelius ontvangt de Heilige Geest. En dan staat er nog speciaal bij, en de gelovigen uit de besnijdenis, dus de Joodse gelovigen, verbaasden zich bijzonder dat de Heilige Geest werd uitgestort over iemand die niet Joods was. Dus eigenlijk dan, Handelingen 10, dan heb je pas voor het eerst dat de heidenen ook in zicht komen. Dus alle verbonden, als je erover wil praten in het meervoud, alle verbonden zijn gesloten met Israël. En zo zegt Paulus het ook in zijn brief aan de Romeinen, de gemeente van Rome, een gemeente waarin Joden een steeds kleiner groepje werden, waar steeds meer heidenen erbij kwamen. Dan maakt Paulus zich al een beetje zorgen van die heidenen die gaan op een gegeven moment helemaal de dienst uitmaken, gaan zich misschien wel verheffen boven de Joden. En dan herinnert Paulus nog een keer aan die voorrechten van Israël, de verbonden, allemaal met Israël gesloten. Die bijzondere positie van Israël, dat uitverkoren volk zijn, dat gaat helaas, gaat dat in deze wereld, gaat dat niet altijd goed. En dat zorgt voor heel veel vijandschap. En dat is een vijandschap die niet gauw zal verdwijnen. In Den Haag, daar is een monument ter nagedachtenis van de Joden die daar zijn weggevoerd in de Tweede Wereldoorlog. En daar staat, zoals er meer monumenten zijn, ter herinnering daaraan, daar staat gedenk Amalek. Twee woorden soms maar. Een oproep aan Israël. Gedenk Amalek. En wat wordt daarmee bedoeld? Gedenken. Israël wordt opgeroepen om heel veel vrolijke feesten en grote daden van de Heere te gedenken. Maar ook gedenk Amalek. Want Amalek, vertelt Deuteronomium 25, die viel Israël aan in de achterhoede. Waar de zwakkeren liepen. De ouderen, de vrouwen, de kinderen. Dus dat was niet zomaar een militaire aanval, dat was echt een uitroeiingspoging. Gedenk Amalek, denk dat Amalek dat heeft gedaan. En dan staat er ook bij, de strijd van de Heere, want hij zal het voor zijn volk opnemen, de strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn van generatie op generatie. Met andere woorden, die strijd wordt niet zomaar beslist. Die strijd gaat telkens door, van generatie op generatie. En inderdaad, dat zie je in de Bijbel al. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het begint al in het paradijs. Het zaad van de slang en het zaad van Eva. In Egypte, waar ze de Joodse jongetjes voor de krokodillen wilden gooien. Amalek, Haman, die zich beledigd voelt en dan het hele volk Israël wil uitroeien. Koning Herodes. Hadrianus, de Romeinse keizer, die probeerde de naam Judea, de naam Jeruzalem, alles werd geschrapt, volk Israël moest verdwijnen. de Holocaust. Hamas wint er geen doekjes om, zegt het gewoon. Israël moet verdwijnen. Helaas een vijandschap die telkens weer verder gaat. Gelukkig, er zijn ook een paar lichtpuntjes. Israël mag rekenen op de Heere. Hij voert de strijd tegen Amalek. Dat vertelt de Bijbel heel duidelijk. En van generatie op generatie zal hij uiteindelijk iedere keer weer zorgen dat zijn volk zal leven. En weet u, dat volk Israël, dat heeft vreselijk veel te verduren van allerlei heidenvolkeren, ook nu weer. En dan wordt er enerzijds wordt er hartstochtelijk tot de Heere God gebeden van: Heere God, versla die vijanden, geef ze een ongenadig pak slaag. En tegelijk bidt Israël ook: laten alle volkeren uw naam belijden. Of zoals het ook in Psalm 83 klinkt, van: bedek hun gezicht met schande, maak ze te schande en dan zullen zij, Heere, uw naam gaan zoeken. Dan zullen zij weten dat uw naam is, Heere, u alleen bent de Allerhoogste over de hele aarde. Kus toch de Zoon, opdat u niet te gronde gaat. Het doet een beetje denken aan dat gebed van de Heere Jezus toen hij gekruisigd werd. Heere God, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En dat gebed is verhoord, natuurlijk. En het gebed van Israël wordt ook verhoord. Dat heel veel volkeren zullen de God van Israël leren kennen, hem beleiden, hem lofzingen. Mooi teken ervan zijn u en ik. We doen dat vanavond, we doen dat in ons leven. We mogen die God van Israël kennen. Wij zijn al wat van die heidenen die tot de God van Israël mogen naderen. En dan gaat het de Heere God om alle volkeren. En uiteindelijk zal die vijandschap een keer ophouden. Daar hebben we wel de Heer Jezus voor nodig. Dat zullen wij mensen niet tot stand brengen. Wij laten het telkens weer van generatie op generatie verder gaan. Maar een kerst is komen. En dan zullen er heel veel mooie beloftes. Speciaal ook rabieren. Want de belofte, net zoals Israël, dat Ismaël de vader van een groot volk mag zijn. Nou, die belofte is de Heer God wel nagekomen. Want er zijn, ik geloof, 400 miljoen Arabieren. Veel meer dan dat er Joden zijn. En als je op een gegeven moment die geschiedenis leest van Ismaël, dan gaat hij wonen ten zuiden van Israël in de woestijn Paran. Helemaal niemand wist dat toen nog, alleen de Heer God wist dat toen, maar wij weten tegenwoordig ook dat die woestijn helemaal vol zit met olie. En daarom behoren Arabieren tot de allerrijkste, allergezegendste volkeren van deze wereld. Wat ze met hun geld doen, word je niet zo vrolijk van, maar goed, ze kunnen zich niet beklagen. En de Arabieren, daarvan kun je ook zeggen dat ze door een speciaal ingrijpen van God in leven zijn gebleven. Eigenlijk net zoals het volk Israël. Er wordt wel eens gezegd dat Israël nog bestaat. Dat is een teken van Gods trouw door alle eeuwen heen. Zoveel vijanden, maar ze bestaan nog steeds. Nou, dat geloof ik ook. Maar hetzelfde zou je kunnen zeggen van de Arabieren. Die zijn door een bijzonder wonder van God, als Hagar en Ismaël door de woestijn op zoek zijn naar water, bijna dreigen om te komen, dan is daar de engel van de Heere, waarschijnlijk de Heer Jezus zelf, die ze wijst op een bron. Dat de Arabieren zijn, is ook genade van God, dat hij ook die nakomelingen van Abraham wil aanzien in genade. En heel veel volkeren mogen erbij horen. U en ik. En dan zeggen de profeten van Israël dat die volken die zullen een keer optrekken en ze zullen de slip van een Joodse man aangrijpen. Nou, dat gebeurt denk ik al bij de Heere Jezus. En de volkeren zullen het loofhuttenfeest vieren in Jeruzalem. Die Joodse feesten, op een of andere manier worden de volkeren daarbij betrokken. De volkeren zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen. Gelukkig, ook daar zijn al tekenen van de Abraham-akkoorden. Koningen zullen uiteindelijk hun schatten indragen in het nieuwe Jeruzalem, vertelt Johannes. Hij ziet dat Jeruzalem neerdalen. Het Jeruzalem, nou ja, dat zal toch enig verband hebben met het huidige Jeruzalem. Daar zal de Heer Jezus, zoals er bij zijn geboorte verkondigd werd, daar zal hij de troon van zijn vader David ontvangen, koning zijn, heersen over zijn volk en heersen over heel deze aarde. En als dat gebeurt, als dat nieuwe Jeruzalem er is, met die poorten waar die stammen van Israël opstaan, dan zullen de koningen hun schatten in dat nieuwe Jeruzalem inbrengen. Al die heidenkoningen die tot erkenning zijn gekomen dat de God van Israël is de Allerhoogste. Hij is de schepper van hemel en aarde. In hem ligt ons heil. En daarom, enerzijds word je heel erg somber soms van al dat geweld en al die oorlog en al die strijd en de vreselijke dingen die er allerlei gebeuren. Onschuldige slachtoffers, het is allemaal soms te erg om aan te zien. En dan is het heel mooi om dan te denken aan wat de Heer Jezus heeft gezegd. Als u al deze dingen ziet geschieden, doe uw hoofd omhoog. Hef uw hoofd omhoog, want uw verlossing komt naderbij. Amen.
Thank you.
Laten wij danken en bidden. Heere, onze God, Vader in de hemel, als we alleen maar naar tv zouden kijken en kranten zouden lezen en uw woord niet hadden, dan zouden we helemaal somber en moedeloos worden. En cynisch misschien wel. Het gaat maar door, al die oorlogen, al dat geweld. Maar wij danken u voor uw woord. Dat we weten dat bepaalde dingen moeten helaas geschieden, maar u bent bezig. U neemt het op voor uw volk Israël. U bent bezig met uw verbond. U bent trouw van generatie op generatie, ook in de strijd tegen Amalek, maar ook in uw trouw aan uw volk. En ook wij mogen weten van die trouw voor ons en voor onze kinderen. Dank u wel dat u Israël nooit afgewezen hebt. Als u dat ooit gedaan had, dan zouden we zelf ook niet veel hoop meer kunnen hebben. Maar dank u wel dat u ondanks ongehoorzaamheid en zonde zo groot van liefde en mededogen bent voor uw volk Israël, voor ons. Heren, wij leggen de hele situatie in het Midden-Oosten voor u neer en wij bidden nu om een spoedig einde van de oorlog en thuiskomen van de gegijzelden. En wilt u de regering van Israël wijsheid geven bij vreselijk moeilijke beslissingen die genomen moeten worden? Wilt u alle nabij zijn die onder de wapens zijn of familie hebben die dat gedaan heeft? En we bidden u voor de broedervolken van Palestijnen en Arabieren, waar ook zoveel leed is, zoveel dood en verderf. Heren, wat is een oorlog verschrikkelijk. Geef dat we spoedig weer andere tijden mogen meemaken. Bewaar uw volk Israël. Geef dat ze mogen merken dat u, de bewaarder van Israël, niet sluimert en nooit slaapt. En wilt u vrede geven in Jeruzalem. En dan bidden we u eigenlijk om de wederkomst van uw Zoon, Jezus Christus. Gaat u met ons mee de komende week in. Helpt u ons bij alles wat we doen. Studie of stage, op school, opvoeding van kinderen, werk binnenshuis, buitenshuis. Voorbeden, werk in de gemeente, wat het ook is. We hebben altijd wel iets goeds wat we kunnen doen. En wilt u het zegenen? Ziet u in genade op ons en degene die we in ons hart met ons meedragen, met wie ons levensgeluk onlosmakelijk verbonden is. Hoort u ons gebed en brengt u ons iedere dag van ons leven op de knieën. En maakt u ons dankbare kinderen van u, Grote Koning. Hoor ons gebed in Christus naam. Amen. Uw gave die kunt u geven aan de collectes en ik beveel ze heel warm in uw belangstelling aan. Het laatste lied wat wij zingen is Psalm 69 vers 14. Psalm 69 vers 14 als slotlied. gaat u verder in vrede en ontvangt u de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.